Hallo en welkom bij Talent In, de podcast waarin we het gaan hebben over talent. Want hoe belangrijk is talent tegenwoordig nog? Met elke aflevering wisselende gast gaan we het hebben over zijn of haar talenten en de talenten die hij of zij heel graag zou willen hebben.
Met deze aflevering David Roest. Hij is frontman van zijn eigen band, een punkrockband. Hij is zanger, songwriter. En hij is daarnaast ook bovenal artiest. David, welkom.
Ja, dankjewel.
Ja, het is een best wel grote rij, maar alles heeft te maken met muziek. Wat is jouw grootste talent?
Als ik dat snel zou moeten zeggen, zou ik zeggen songwriting.
Het gaat allemaal in één punt. Wat trok jou zo in muziek?
Ik vond muziek van jongs af aan altijd wel prachtig. Alleen ben ik pas echt om 16 ben ik echt begonnen met muziek maken. En dat kwam een beetje. Ik zat bij jou school op Blikstede en dan kreeg ik op een gegeven moment van Flamengis kreeg ik de opdracht dat we op de een of andere manier een stukje moesten voordoen in klas. Bijvoorbeeld met een film die zei of een liedje zingen of noem maar op. En toen ben ik met mijn beste maatje Pim besloten wij toen om dan dus een liedje te gaan spelen. Hij heeft daar, ik op zang. Het was de allereerste keer dat ik dat deed. Ik vet spannend, maar het leek me gewoon leuk om eens te proberen. En toen, toen hadden we dus dat liedje met de klas gespeeld. En dus van tevoren super zenuwachtig, weet je wel, in één gedaan. En toen na de tijd kwamen mensen naar me toe van, was eigenlijk best wel cool, was wel leuk, weet je wel. En ik had toen na die tijd ook al zoiets, ik vond het ook heel leuk om te doen. En ik was toen net begonnen net als stoppen met voetbal. En toen had ik gezegd, misschien moet ik op zanglens gaan of zo. En dat lijkt me tof. Ook gelijk in een beentje terechtgekomen. En toen is het eigenlijk zo de een of andere dag eigenlijk heel erg gaan rollen of zo. En zo begon het een beetje. En het ding wat ik eigenlijk altijd wel heel leuk vond, is muziek luisteren, dat kon ik nu ook uitvoeren. En dat was eigenlijk voor mij gelijk van, optreden, dat is echt super cool en dat is leuk. En toen ging ik die schrijven en die groeide. En zo is dat een beetje ontstaan.
Je was gelijk verkocht.
Ja, eigenlijk wel. Het was een beetje van, ik heb dit nu gedaan, ik vind het super cool. En ik ga gelijk samen ontdekken van, hoe ga ik dit verder doen,
Ja, en dan groeit dat uit tot je grote talent. En dat is dan het schrijven van die muziek.
Mm-hmm.
Hoe begint dat? Is dat, we gaan wel schrijven en zien waar we komen? Of is het stapsgewijs?
Ja, dat is wel stapsgewijs gegaan. Ik begon met zingen. En vanuit mijn bandje toen de tijd van de muziekschool speelde eerst gewoon covers met je en Green Day, Red Hot Chili Peppers. Dat
mm-hmm.
De bekende rocknummers, En toen op een gegeven moment hadden we veel vanuit en ging ik eens een beetje experimenteren met mijn teksten te schrijven. Dat was de eerste stap. En op een gegeven moment leerde ik gitaar spelen. Ik had een geetje dat heet Powerboard, dat onder de gitaristen wel bekend als het makkelijkste akkoordje waarmee alles hoefde ik als velen.
Mm-hmm.
En toen ging ik dus dat een beetje leren en toen ik dat een beetje onder de knie had, kwam ik met teksten en die legde ik dan onder de akkoorden. En op een gegeven moment heb je dan je eerste liedje geschreven. En als ik dat niet terug hoor, dan stelde ik me misschien voor. Toen was het echt zo'n big deal. Ik kan dus nu zelf eigenlijk liedjes maken. En ik kon dan in mijn hoofd ook wel bedenken. De drums moeten dan onder zo. En de bas moet dan dit doen. En dat kon ik dan ook wel overbrengen op mijn bandleden.
Mm-hmm.
En het was eerst gewoon van, die jongens speelden eigenlijk gewoon, die gingen jammen. En ik ging dan daar teksten overheen verzinnen, als het ware. En dat groeide uit tot ik die teksten schreef. En dan met akkoorden schreefbaas kon en eigenlijk zo van blauwdrukker van liedjes al had ze.
Ja. Is dan niet ook een deel van dat songwriting talent ook dat je in je hoofd dus al hoort dat je wil?
Ja, dat denk ik wel. Maar dat zullen we misschien meer schrijven. Je hebt vaak gewoon melodieën of kleine ideeën in je hoofd. En ik heb onder de spraakbewers op mijn telefoon, dat neem je dan eventjes op. Dat kan 5 seconden zijn. Dat kan één relatief tekst zijn die je even snel intypt. En dan later ga je daarvoor zitten, ga je dat uitdenken en bedenken van waarom is het overgaan? Welke akkoorden moeten op die akkoorden voor hem? En zo groeit dat heel erg.
Zo wees je dat eigenlijk allemaal in elkaar.
Ja.
Het is eigenlijk best wel knap, want eigenlijk moet je er kennis hebben van elk instrument in jouw band.
Ja, maar het is ook van, als muzikant kan ik van alles al de basis. Ik kan al ritme drummen en ik kan al een beetje passen en een beetje gitaar spelen en zo. Dus ik ben nergens virtuoos in. Dat ga ik ook echt niet roepen, want dat is gewoon niet zo.
Mm-hmm.
Maar ik kan wel in alles overbrengen van, op deze manier zou het moeten klinken. En tegenwoordig heb je ook via dingen als muziek gaan programma's als Ableton, zodat mensen dat kennen. Kun je ook bijvoorbeeld al je drums als het ware inkleuren.
Mm-hmm.
Je wordt van, je moet een beetje zien, je klik nootjes op een pianootje aan.
Ja.
En die worden dan vertaald naar bijvoorbeeld de kickdrum bij je voet of de snare, die harde. die je dan hoort. En op die manier kun je als het ware die drugs soort van voorprogrammeren. En dat wordt dan vertaald naar het geluid van een drumstel.
Oh, dus je kan vanaf je zolderkamer al bijna iets helemaal in elkaar gaan maken.
Ja, ik kan eigenlijk een demo maken. Het klinkt als een band, maar dan ben ik dan allemaal zeg maar ingestild, ingetekend. Zeg maar.
Vinden mensen dat niet bizar? Is dat af en toe laten horen dat ze denken, uit kan dit?
Ja, maar dat zijn vooral de mensen die gewoon niet zozeer in het muziekwereldje zitten. Van, wow, kun je dit al tijdens doen? Ja, dat hoop ik.
Ja,
wel muzikanten die weten dit al.
Stel, toen zijn we niet meer zo van het moeder. Misschien wel van de tijd die je erin steekt.
Ja, maar ik denk wel dat, zeg maar, wij muzikanten om het even onder een kopje te staren, zijn altijd wel die weirdos die dan zeg maar veel te veel uur aan een instrument of een passie besteden.
Ja, maar een beetje een focus. Dat idee.
Dus de ene, zeg maar, we zijn bassisten die van 8 uur per dag om elk lompje en dingetje te kunnen. En ik ben dan zeg maar meer die tijd aan het besteden in het maken van liedjes. En het ontdekken van, hoe kan ik dit zo duidelijk mogelijk opnemen. En verwerpen tot een soort demo die dan aan de band kan laten worden. Maar joh, dit zal weer op iets zien flinken.
Ja.
Ga je die nou maar even echt de instrumenten hier op invullen, zeg maar.
Ja. En hoe werkt het dan? Want zij luisteren dat en verwacht je dan ook van hen dat ze een eigen input geven? Of heb je liever dat ze allemaal hun tegeltje precies in een staartje dekken?
Nou, het werkt bij ons een beetje, in onze band, maar dat zal bij elke band is dat natuurlijk anders. Hoe het bij ons een beetje gaat is, ik kon met die blauwdruk van het liedje, en die zijn tegenwoordig een stuk verder uitgewerkt omdat ze broeder waren.
Really?
Maar ik weet wel dat mijn bassist, die schrijft vettere pasloopjes dan ik, want die is bassist. En mijn drummer, je hebt veel vettere fills dan ik, zeg maar, in mijn computertje inteken. Want hij is drummer, hij weet zijn dingen moeten en is virtuoos in zijn stukje, zeg maar. Anderzijds weten zij van, oké, wij kunnen geen liedjes schrijven, de vier kunnen we wel. En die wisselwerking is eigenlijk een soort van cijfer aan wat ik creëer. En dat werkt voor ons wel werkt voor Pelos heel goed.
Ja, wat leuk. Dus je zet mensen eigenlijk in hun kracht. En ze zetten jou in hun kracht en daardoor versterkt dat elkaar.
Ja, ja.
Zo moeten we dat zien.
Klopt, ja.
Wat leuk. En je bent al sinds 2019 ben je al bezig met deze band. En dat gaat onwijs de goede kant op. Als we de nummers luisteren, dan hoor je echt een enorme vooruitgang in wat jullie maken en hoe het klinkt. En ik vond het eigenlijk 3 jaar geleden al super klinken. Maar als je nu weer luistert en maakt vette clips erbij, hoe ontwikkelt zich dat?
Het is een leerproces geweest, natuurlijk. Toen ik in eind 2018 al begonnen. Dus zat ik op een artiestenopleiding waar ik songwriting studeerde op dat moment. En mijn bandleden zaten allemaal bij mij op school doen. En we gingen toen stage lopen in Edel. En de stage dat ik dacht was, zeg maar, in een half jaar tijd moet je gewoon een EP schrijven. Dus een soort klein album van 3 tot 5 minuutjes. En uitbrengen. Succes.
Gaf, dat is
leuk. Ja. Dus wij zaten gewoon, zeg maar, 12 uur per week zaten wij in Edel in de oefenruimtes. Gewoon muziek te schrijven en toe te werken naar zo'n release, zeg maar. En dan word je best wel een beetje in het diepe gegooid. Want eigenlijk een EP schrijven opnemen in een half jaar tijd is best wel crazy. Omdat je helemaal, zeg maar, normaal gesproken werkt met singles. En ga je heel erg toewerken naar een winst, zeg maar. En dat valt een beetje weg. Maar je wordt wel heel erg gepusht van, oké, ontdek maar bij wie moet je opnemen. En wie gaat dan die artwork maken? En daardoor leer je de eerste stappen, die leer je wel. En later, daardoor kregen wij een beetje naam in ons rol en Apple, zeg maar. En dan kom je ook met andere professionals in aanraking die dan weer vertellen, misschien kun je dit zo doen en zo. En dan stapje voor stapje leer je heel veel.
Yeah, yeah.
Ik heb bijvoorbeeld de coaching gehad van Seth Topman van de Patience. Dus ik heb geen idee dat je wat zegt.
Ja,
dat is gewoon een doorgewinterde band in Nederland. Die hebben onlangs 3 volprogramma shows bij Kensington gedaan in de Zuid.
Ja, daar kun je ze
dan. Ja, en die spelen gewoon in Nederland waar ze staan. Spelen ze zalen voetbal. 400 man. Weet je wel? Dus die zijn gewoon, die hebben in Nederland een cult.
Ja.
Die kan mij dus heel veel vertellen. Goh, als je hier kunt tegenhalen, misschien wie dan dit doet. Nog niet die persoon moet je dan bereiken.
Spiel aan.
En zo gaan we weer gewoon heel veel. En ik probeer gewoon altijd contacten te onderhouden. Ik ben denk ik wel goed in netwerken. Mensen weten wie ik ben, soms. Dus ja, zo bouw je steeds meer je netwerk op. En hij is steeds beter nadenken van hoe en wat. Op een gegeven moment hebben wij een label benaderd. En die, daar werken we nu mee samen. In zijn eentje muziek uitbrengen. We hebben inmiddels een boek ready voor onze leuke shows weggezet. Dus je netwerk groeit en je team groeit al een beetje, zeg maar. En zo kom je steeds stapje.
Vet. Wat ik leuk vind om te horen is waar je mee begon. Jullie zaten allemaal op dezelfde opleiding.
op zo'n opleiding heb je heel veel mensen. En ik kan me niet voorstellen dat iedereen echt ook wat kan wat betreft muziek. Hoe zit dat? Kan je dat dan leren?
Ja, het is wel zo. Het is echt een muziekopleiding. Dus je moet ook auditie doen, bijvoorbeeld. Het is niet zo van, yo, meld je maar aan en we leren je wel even hoe het daar werkt.
Nee, nee.
Waar we wel een soort van basisniveau hebben van, oké, dit moet je kunnen. En je zit dus ook bij mensen in de klas die al beter muziek kunnen maken. Nou, ik struggelde toen in het tweede in, want het was een mbo-opleiding en ik had de HBO afgerond. En zo voelde mijn songwriting goed genoeg om door te starten in het tweede, zeg maar. En toen kwam ik eigenlijk in een heel klein glasje op 10 man of zo, waar een gitarist, een bassist en een drummer in zaten die foto muziek hield, net als ik.
Meer, hè?
Nou, de ene hield meer mijn metal, de andere meer mijn hardrock. En zo eigenlijk die subgenres komen allemaal een beetje samen in de muziek die we toen wilden maken. Dus,
ja.
En dat was wel toevallig dat het precies zo van elk instrument eentje was, want ik kon dan zingen en twee keer daar spelen, zeg maar. Daar vind je het eigenlijk heel wel. Dus je wordt er heel gauw een soort van hankje geduwd van, oké, wij zijn de rockmensen, wij gaan de muziek maken samen, want wij zitten in de klas en samen stage lopen.
Ja.
En zo ben ik dat eigenlijk een beetje. Dus niet dat ik uit, zeg maar, tech allemaal op kies, zullen al iedereen met mij muziek maken. Dat was gewoon eigenlijk een heel klein kiekje waar net toevallig precies vier bandleden in zaten die voor rockmuziek hielden.
Ja, en je zegt, mensen doen dan de auditie. Waar worden ze dan op afgerekend, zeg maar, wat zijn de criteria voor zijn auditie?
Volgens mij is het gewoon van, je moest drie stukken instuderen en dat mocht je dan helemaal vrij invullen voor je instrumenten, hoe je dat wilde doen. Ik deed auditie door zak. Alleen, ik deed auditie met allemaal eigen liedjes van de band toen de tijd. En ik weet nog dat het bij mij zo was van, oké, als jij zang gaat doen, dan ben jij in principe aangenomen, maar dan begin je gewoon in de eerste, want je een basis van gewoon zeg maar, zoals wij het in de eerste willen hebben, als het ware. Maar als je het songwriting wil doen, en we zien dat je daar al een stapje verder in bent, dan mag je dus in de tweede beginnen. En toen was voor mij eigenlijk de keuze van, oké, word ik dan zang op songwriting? Want ik wist niet dat je auditie kon doen als songwriter. Alleen die keuze was eigenlijk heel dat gemaakt, omdat ik het schrijven van muziek zie ik als mijn passie, zeg maar. Dat zingen, dat doe ik erbij, dat kan ik wel.
Ja.
Alleen, ik wil liever mijn eigen muziek maken en daarin groeien dan dat ik bij wijze van ieders liedje perfect kan coveren.
Zeg maar, niet cover spelen en dan leuk.
Nee. Dus zo kom ik eigenlijk als songwriter toch in.
Ja, vet. Dus eigenlijk ging het per ongeluk een jaar over. Zwaar verder.
Ja.
Iets wat jij helemaal van tevoren ook niet wist. En toen bleek dat je dat heel goed kon. Toen zei ze, nou, ga maar door. Eigenlijk heel leuk dat iemand anders heeft jou dus gewezen op jouw talent.
Deels, ja. Kijk, ik wist al van, oké, ik zei van, je ziet mensen wel leuk zingen. Want op dat moment hadden we gewoon, met mijn oude Venture Control, hadden we gewoon hier in de week wel wat leuk op twee gespeeld, zeg maar. En mensen vonden de muziek gewoon wat tof als ze live deden. Nou, en het is toch wel leuk dat dan erkend wordt van, ja, er zijn meer mensen die dit vet vinden. En die zien van, oké, jij kan liedjes schrijven en dat willen we uitbreiden. Of dat heb ik jou kans om daar beter in te worden, zeg maar. En ja, dat was voor mij eigenlijk een soort van eye-opener van, ja, en songwriting is ook veel meer voor mij dan alleen het stukje zang, alleen het stukje gitaar. En songwriting vind ik wat meer allesomvattend in die zin. Je pakt eigenlijk van alles een beetje mee, zeg maar.
Ja, en eigenlijk ook songwriting is in Nederland best wel populair. Er zijn associated programma's ook gemaakt.
Mm-hmm.
Hoe ga je daarmee om? Dat er zoveel zijn hetzelfde doen?
Ja, dat is zo. Dat denk je niet zo over na. Dus je merkt wel, kijk, je hebt hele goede songwriters en je hebt niet lullig bedoeld, maar je kan uitzijden, kijk, songwriters en gewoon duizend keer niet te maken en dat vinden ze leuk, maar er gebeurt ze er niet veel mee.
Ja,
maar dat is het. Dus heel veel verschil in de klas. Dus net als je hebt profvoetballers en je hebt Gelderkos een bal. Weet je, ja, top idee. Dus er zitten ook zeker wat gradaties in. Ik zou mezelf absoluut niet bij de top songwriters staan, maar wel op een niveau van, oké, ik doe daar, zeg maar, wel iets mee waar geld in gaat.
En?
Was professioneel, semi-professioneel.
Ja, maar hartstikke wel.
Ja.
Maar dan eigenlijk, je zit zelfs in een kleinere markt, omdat er zijn gewoon, je zegt eigenlijk, er zijn veel minder mensen die op hetzelfde niveau of hoger zitten dan ik. Dus je zit in een kleiner poeltje met mensen.
Mm-hmm.
Toch zul je altijd mensen zien die een man simpel talent hebben, maar die dan ineens iets schrijven en die dan omhoog komen. Ik heb wel wat artiesten in mijn hoofd nu, waarvan ik soms denk, of volgens mij ben je helemaal niet zo goed,
Maar ben jij op deze plek terechtgekomen? Misschien een beetje geluk of zo. Of misschien kan jij dingen buiten muziek heel goed. Maar je bent er wel.
Ja.
Zie je dat?
Nou ja, het is ook wel een deel
persoonlijkheid. En misschien ook een soort van... Nou, als jij dan het hebt over voorbeelden van mensen die misschien niet zo goed zijn. Ik moet denken aan een Famke Louie.
Het was wild.
Ja. Nou, dat is heel goed. Je kan. Alleen... Zij heeft wel een soort van status en al een heel erg grote following. Dus als zij een liedje uitbreekt, zijn heel veel mensen die daar niet op gaan luisteren en daar klikken en denken van, ah, de een zal het haperen, de ander denkt, oh, dat is wel afval. En dan, ja, dan blijven de mensen luisteren. Maar die heeft al een hele grote following daarheen toen ze dat ging doen. En ja, kijk, wij moesten dat eigenlijk vanaf de bottom was het al hard.
Ja, dus ja, dat blijft altijd moeilijk. Alleen, het is ook, ik focus me niet zozeer op de artiesten die zeg maar hele grote dingen doen, terwijl ik vind dat ze hem geen muziek kunnen maken. Ja,
voor ieder wat. En of mensen het leuk vinden, ja, en mensen het leuk, en is dat oké. Okay. Het is meer dat ik gewoon wat meer op mezelf focus en mijn eigen markt als het ware. We hebben als punkrock band in Nederland niet een hele grote markt om te functioneren of zo. Dus daar ben je veel meer in het zoeken van oké. Okay. Hoe kunnen wij dan de bandjes die ik daar bijvoorbeeld minder vind, hoe kunnen we zorgen dat we daar bovenuit toppen, zeg maar.
Nee.
Dus je bent eigenlijk veel meer in je eigen vijver aan het kijken, als het ware, van oké, hoe ga ik hier groeien, zeg maar.
Ja, en dan sta je dus weer in een wat kleinere markt. Is het lastig om iets te maken waarvan je al weet van er zijn ook mensen die dat genre gewoon niet zo aanspreekt? Denk je daarover na? Of denk je, ik maak dit voor wie het leuk vindt?
Het is, ik schrijf ook gewoon muziek die ik zelf heel leuk vind. Zeg maar, ik ben ook gewoon zelf wel eens naar mijn eigen scan luisteren. Want dan zijn liedjes die ik zelf klaar ben, die ik ook gewoon leuk vind.
Ja.
Ik maak ze klaar naar punkrock poppunk. En dat is ook de muziek die ik zelf eigenlijk 80% van de keer dat ik muziek luister op heb staan, zeg maar. En ik doe het dan niet voor de mensen die het leuk vinden, maar juist voor mensen die het wel leuk vinden, of misschien worden mensen die het leuk zouden kunnen vinden, maar dat nog niet helemaal hebben ontdekt en zo.
Ja, ja, dat, ik zit in die groep. Ik zit in een groep van de mensen die van tevoren, als je 10 genres dropt, zeg maar, en ik mag de 3 uitkiezen, dan is dan punkrock er niet zo snel tussen zitten. Totdat ik ging luisteren naar je muziek en dat, maar dit is eigenlijk wel wat ik heel leuk vind. Als ik het in mijn speciaal rijden over weg en dit komt aan op de radio, dan zou ik hem harder zetten en niet zachter.
Ja.
Dus dat is wel leuk dat je dat benoemt. Het is ook een beetje dat je het een beetje probeert door te geven. Hou je daar ook echt rekening mee dat je af en toe een nummer schrijft waarvan je denkt, oh, dit is net het randje, dit kunnen mensen, dit spreekt mensen misschien nog wel extra.
Ja, daar ga ik even op in. Zeg maar, we hebben het over punkrock. Eigenlijk het specifieke subgenre wat wij maken in poppunk.
Mm-hmm.
En dat is de zamenaam van pop en punk. Pop is heel erg van radio-oriënteerde, catchy zanglijntjes en dergelijke. Punk is hard gitaar en drums. Eigenlijk duwen wij dat samen. Dus we hebben eigenlijk, als je de liedjes uitkleedt, catchy liedjes die je als bewijs dan als pocketje zou kunnen pushen.
Mm-hmm.
En wij vinden het leuk om daar die drums te zonder te vallen en die harde gitaren, dat weet dat al.
Ja.
En dan krijg je dus een beetje de verzameling van wat wij maken. En sommige mensen steekt het klopt een beetje af, want het is misschien wel harder dan mensen om de radio gewend zijn om te horen.
Ja.
Andere mensen denken zo van, oh, dit is wel even lekker, weet je wel. Nou, zelfs mijn vader, die heeft niet per definitie iets met dat genre. Alleen, hij kent inmiddels een paar mensen die doen mij wel dat heel cool vind. En die zet bijvoorbeeld mijn favoriete band Green Day, zet hij altijd aan als hij van boksen, bijvoorbeeld.
Ja,
omdat hij dan net zo die push van energie wil hebben die muziek brengt, zeg maar. En zo zullen er ook andere voorbeelden zijn waarin dat misschien juist net op een bepaald moment een heel leuk liedje of heel leuk genre.
Ja. Het is heel vet dat jij je eigen genre hebt gevonden en dat je dus ook anders kunt zijn dan bijvoorbeeld de popmuziek. Want wat vind je eigenlijk van dan Radio Nederland, dat zo pop-georiënteerd is?
Ja, aan de ene kant, kijk, ik vind wel dat Nederland, dat is nu door Kink op het laatst slaan, een beetje op het veel Nederland een beetje de alternatieve radio een beetje mist of zo. Zo met 3FM was dat. Rond 2010 was dat natuurlijk helemaal alleen. IFM is gewoon al aan het inkwakkelen. Die weten zelf niet meer wat ze willen. Dus daar valt eigenlijk een soort van gat. En King vult dat daar op door. En die brengen nu het echt juist als we draaien alleen maar rockmuziek en alternatieve muziek.
Mm-hmm.
Alleen is King bijvoorbeeld nog niet op FM te vinden. En het is wel iets, maar het is er nog niet helemaal zo. Dus
als wij daar gedraaid worden, wat een paar keer gebeurt, dan merk je wel, oké, je ziet langzaam misschien enerzijds voorbij komen met een gelijk een push die je zou krijgen als je bij wijze van 3FM in de middag een keertje wordt gedraaid. Dus wel, daar heb je gewoon, dat hebben mensen ook in de auto opstaan. En dat is misschien alweer minder, omdat ze alleen via DB Plus tolen.
Ja. En hoe is het wel als je dan je hebt kink aanstaan en ineens hoor je dat je eigen nummer opkomt? Wat geeft het je voor gevoel? Ja, want kom, ja, dan zit je op je zolderkamer en dan misschien denk je af en toe wel eens van, wat zou dat vet zijn, hè? En dan gebeurt het.
Ja, nou ja, kijk, we hebben het een paar keer gehad. En kink is nationaal, dus dat is misschien even net een stapje verder dan bijvoorbeeld een RTVM.
Zeker weten.
En we hebben het vaak gehad dat er dus in een avondshow, zeg maar, waarin vaak een muziek wordt gedraaid, onze nummers voorbij kwamen. Met ook wel eens te maken, voelde ik even een paar minuten aan de telefoon in met de DJ op dat moment. Nou, dan hang je de telefoon op en dan hoor je dus je eigen missie op de radio.
Ja,
dat blijft gewoon echt een kippenvel moment. Dat is gewoon een soort van ultieme erkenning van je werk. Dus zo van tot aan nationaal, zeg maar, muzieklandschap vinden mensen jouw muziek vet. En gaan ze dat dus door het hele land, willen ze dat spreiden.
Ja,
dat is een soort van stemmetje die erop krijgt van ja, je liedje zegt cool. En dat blijft gewoon, dat blijft gewoon vet, dat simpel.
Is dat ook een drijfveer?
Ja, want je wil wel meer of zo. Je bent altijd een beetje op zoek naar, we willen groeien, we willen stappen maken, we zijn een paar keer eens 1 of 2 of 3 keer in al gedraaid en dan hield het weer op. Laat de volgende stap maar zijn dat we dan eens een keer op een playlist komen en dat we elke dag worden gedraaid voor een paar weken lang, zo, weet je wel. Dus je bent wel een beetje aan het rukken naar meer of zo, denk ik. Maar ook, zeg maar, elke keer dat zoiets weer gebeurt, is alweer een soort van erkenning van ja, wat we aan het doen zijn, is de goede weg. En we zijn stap aan het maken.
Ja. Daarnaast, naast dat je je eigen band hebt, werk je ook in de muziek in de zin dat je andere mensen ook muziekles geeft.
Ja.
Met de rijdende popschool, vond dat een ultieme naam.
Ja, gaaf.
Het is met een busje, naast die tekst opzoeken.
Ja.
Dus dat is heel leuk. Hoe ga je daarmee om? Want daar kom je ook vast heel veel mensen tegen. Je bent van jong en oud, volgens mij is het er ook voor kinderen, toch?
Veel, ja. Ik heb wel een paar volwassen beetjes die ik les geef, maar het is voornamelijk 80% kinderen.
Ja, nee. Hoe is dat om kinderen in contact te brengen met muziek?
Ja, ik vind het heel leuk. Het is op het moment dat ik, zeg maar, auditie deed, stap terug met Delta in, zeg maar. Toen was ik in principe bijna aangenomen over het bouwen. En dat was een soort van mijn plan B. Als ik geen weer als muziek, als ik nu hoor van ja, het is niet normaal. Oké, dan ga ik lekker bouwen doen en dan ga ik lekker lesgeven. Dus om dat nu een beetje te kunnen combineren, het lesgeven en het maken van muziek. Want ik ben basically gewoon elke dag muziek aan het maken met kids, zeg maar. Dat is super leuk. Dat is echt voor mij een soort van tweede passie. Het is mijn werk, maar het is ook gewoon iets waar ik elke dag veel zin in heb om te gaan doen, zeg maar. Dus dat is absoluut heel tof. En elke keer als je dan net, als je dat ene kind hebt, dat dan betekent, oh, dit was leuk. Ik ga mijn eigen taak open of ik heb er ook les volgen. Dat is het team. We hebben een soort van klein gevoel van, oké, ik heb nu iemand kunnen helpen met het vinden van zijn of haar passie.
Hoort je er soms wel eens iemand waarvan je denkt, dat is een talent?
Ja, soms wel. Maar dat zal heel erg beginnen in de fase.
Hoe ga je daar dan mee om?
Nou, leuk voorbeeld. Ik ga straks naar Hooghalen in Drenthe hier, om weer 4 bandjes les te geven. En er zit een jongetje die pakt het gitaarspelen heel snel op. Die geeft nu 1 week of 8 les. En die zie ik gewoon elke week. Oh, hij kan wakkelen, zeg maar, doen wat ik hem opdraag. En hij kan wel staan, dus daar zo. Dan ga ik gewoon een soort van, oké, hoe kan ik dat in kleine stapjes een beetje pushen en blijven sparken, zeg maar. Dus hoe kan ik die tweede leerling van die eerste keer dat het lukt, hoe kan ik dat een beetje vasthouden in stapjes, zeg maar. Dus ik ga bijvoorbeeld eens een keer, zijn moeder is ook als volwassene bij mij les in een bandje, zeg maar. En die vroeg ook, nou, misschien, ik zou het wel leuk vinden om zijn gitaar en hij was daar. Nou, ik ga dan thuis even kijken op een website voor muziekinstrumenten. Waarvan, oké, welke gitaar is dan geschikt, weet je wel?
Ja.
En op het moment dat die gitaar straks in huis is, dan ga ik eens een keer een paar akkoordjes mee oefenen. En gewoon stapje voor stapje een beetje blijven pushen van, oh ja, dit is, jij ja, kan dat toch niet, zeg maar. En dan zie je ze ook, je ziet wel vaak met muziek dat als ze iets goed kunnen, dat ze het steeds leuker doen.
Mm-hmm.
Zeg maar. En als het instrument niet lukt, dat het steeds minder.
Ja. Eigenlijk zie je heel veel mensen in de muzikale wereld die een opleiding volgen voor muziek.
Omdat in Nederland is er ook best wel veel hoger muziekonderwijs, als ik me niet vergis, ten opzichte van het kleine land dat we misschien wel zijn.
Ja.
Hoe belangrijk is een opleiding in muziek?
Ik denk wel belangrijk. Ik zie wel dat uiteindelijk de professionele, zij het in het lesgeven, zij het in allerlei andere takken, toch vaak wel een muzikale opleiding hebben gevolgd. En als ik het even over mezelf zou hebben, dan zou ik zeggen dat ik in mijn 2 jaar tijd deltiel, zeg maar, 5 keer zoveel heb geleerd, of 5 keer zo snel ook, dan dat ik dat zou hebben gedaan als ik dat niet had gedaan. Want je komt gewoon veel sneller in aanraking met het wereldje, zeg maar. Muziekbeeld in Nederland is niet zo groot. En als jij iemand kent, dan heb hij wel weer volgen. Zo weet je zien. Er zitten nog heel veel mensen tussen jou en de grote namen. Want ik ken mensen persoonlijk die zeg maar, dus bij Kensington het op programma staan. Zeg maar, geen heeft. Mijn wereldje is niet zo groot. Dus ik denk dat zeker met zijn opleiding, dan word je al pushed van ga eens een keer met die meeting of ga ik in en dat academy avondje in Edel, weet je wel. En zo kom je zoveel sneller mensen tegen. Maak je zoveel sneller stappen. Want muziek is heel erg om gewoon netwerken en mensen kennen of zo.
Ja, eigenlijk is dat gewoon een beetje business school.
Ja, een beetje wel. Een bepaald opzicht. Dus van muzikanten zijn de slechtste ondernemers die er zijn. Want we maken altijd voor veel bereid het geld doen we veel te veel. Alleen het blijft wel een stukje netwerken en een stukje contacten. En gewoon continu werken aan je product, zeg maar. Ja.
Mag ik dan stellen dat de muzikale opleiding de basis is voor een goede muzikant?
Het helpt zeker. Ik weet niet. Je hebt ook mensen, dat zijn de duurtalenten en die doen het zonder.
Zoals
in mijn band is de beste van ons vier, is denk ik ons gitarist Hidde. En die heeft nog nooit een muziekopleiding gedaan. Daar is gewoon vroeger alleen nog nooit een opleiding daarvoor. En hij is wel instrumentaal de beste van ons. Alleen in het totaalplaatje ben ik verder in zin dan ik ken drumming mensen en heb die heel grote netwerk en zo. Dus ja, het is meer dat je gewoon door zo'n opleiding denk ik meer in het wereld terechtkomt. En dat heb je wel nodig als je een muzikant wil zijn. Nee. Want je moet ook gewoon de mensen kennen om je heen die jou weer verder kunnen helpen. Maar je wil niet in je eentje, zeg maar. Susanne Vredi doet ook niet alleen. Die hebben ook een heel team en labels en dergelijke op te zeggen. En die hebben ze ook te ontmoeten via.
Ja, en als je het kan uitdrukken in een soort, je hebt een hele grote taart. Welk deel van de taart is dan, je netwerk en de business en ondernemer kant van het muziek maken? En welk deel is dan talent en passie?
Ik denk 25-30% talent en de rest is keihard werken.
Dat vind ik echt weinig. En hoe uitziet dat?
Nou, ik zie mezelf niet per se als de beste muzikant die er is, maar ik geef er wel heel veel voor. En daar krijg ik nu dus ook niet heel veel terug. En ik ken mensen die zoiets hebben van, ik maak muziek en ik blijf het online en mensen gaan dat wel luisteren. Ja, zo werkt het gewoon. Je moet eigenlijk 110% geven, in jouw product zeg maar, aandacht te geven. Want op het moment dat iemand jouw muziek luistert, dan gaan boekers ook en zeggen, die ga ik in huis halen. En op het moment dat een boeker jou niet wil tekenen, ga jij dus ook niet shows doen buiten je. Misschien je woonplekje om, zeg maar.
Niet alleen.
Zoals met mijn oude beentje stil, alleen Meppel en Kitchen's Wallen. Nu spelen we heel Nederland. Beetje, en dat kan zijn wat verschil, zeg maar. En ik denk niet dat door wel puur een goede muzikant te zijn en goed je instrument beheersen, er al bent. Zo werkt. Het kan zijn dat je dat in een beetje wordt gevraagd, maar daar zit dan vast wel weer iemand in die wel dus dat netwerk heeft en jou pusht om verder.
De afsluitende vraag van deze podcast is altijd, als jij een talent hebt, jong of oud, wat is dan jouw beste tip om dat talent te ontwikkelen?
Dan ga ik eventjes de 10.000 hour rule pakken van een idol van mij, John Feldman. Die zegt altijd, je moet zeg maar 10.000 uur steken in datgene wat je wil bereiken, want dan word je er steeds beter in en ga je er stappen in maken. En misschien is 10.000 uur een beetje overdreven, maar het idee is wel, je moet gewoon pushen in wat je doet. En als je er hard zo werkt, dan kom je er wel. En ik denk ook dat het een stukje is, je moet af en toe eens een keer wat laten liggen. Kijk, ik mis misschien een keertje een verjaardag als ik een show moet spelen. Dat wordt er dan wel bij. Je moet af en toe concessies doen die mensen om je heen misschien niet leuk vinden.
Mm-hmm.
Maar ja, het is gewoon
gewoon ervoor gaan of zo. En niet een beetje al bakken, want dat heeft geen zin.
Mooi, dankjewel.
Ja, bedankt.